Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Talita Kum, het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria, u gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars, we beginnen een heel belangrijke periode in het kerkelijk jaar. De 40 dagen tijd, we noemen dat ook de vaste. Laten we deze voorbereidingstijd op Pasen, dat is het feest van de verrijzenis, de overwinning van Jezus Christus op de dood en de zonde, in gebed en meditatie beginnen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vader, wij geloven dat je ons in het verborgene met veel liefde volgt en alles wat goed is in ons blijft belonen en aanmoedigen. Jezus, jij ging ons voor op deze weg van algehele vrijheid, om de liefde in alle omstandigheden steeds te laten overwinnen. Heilige Geest, we zijn nu al dankbaar voor je ondersteuning op onze bekeringsweg. We willen echt ons best doen en leggen ons oor te luisteren naar je ingevingen, om meer en meer beeld en gelijkenis te zijn van God, kinderen van de Vader. Amen. Aswoensdag. Ja, waar komt dat eigenlijk vandaan zo? Dat strooien met as op het hoofd en er een kruisje mee maken op het voorhoofd. Ja, dat komt van die oude palmtakjes die men verbrandt. Daarmee strooien ze dan een beetje over je hoofd. Maar eigenlijk in het Oude Testament bestond dat al zo, as gooien over zichzelf en over het hoofd. En dat was meestal een teken van berouw, boete doen ook, schuld bekennen, omdat ze zich wilden verzoenen met God en dat iedereen dat op die manier eigenlijk wel kon zien en begrijpen. Het kon ook een teken zijn van rouw, omdat er iemand gestorven was en zo. En zelfs dan scheurden ze hun kleren. En je zou kunnen zeggen, ja, kleren scheuren, nadien kan je dan een nieuw kleed aantrekken. Maar daar moet een bekeringsproces aan vooraf gaan. En als we dan zo het kruisje kregen op ons voorhoofd, dan zei de priester een zinnetje uit Genesis, dus het boek Genesis, het eerste boek dat in de Bijbel staat, hoofdstuk 3, versje 19. En daar stond, mens, gedenk dat je stof bent en tot stof van de aarde wederkeert. Ja, natuurlijk, dat doet denken aan de dood, hè. En ja, en ik zat daar zo over te denken. Ja, zeg, beeld u in dat ik vandaag zou sterven. Oei, oei. Zou ik dan zomaar voor God verschijnen? Ben ik daar eigenlijk wel klaar voor? Is mijn hart wel vrij van zonde? Dat kan niet eigenlijk. Doe de een stomme tijd na de ander. Hoe heb ik geleefd? Heb ik geleefd voor mezelf of voor iets voor anderen te doen? Voor mijn eigen succes en eer? Dat kwam allemaal zo op. Heb ik nog mensen die geen vergeving geschonken of vergeving gevraagd? Heb ik wel voldoende geluisterd naar die ingeving van de Heilige Geest? Amai, dat schoot allemaal door mijn hoofd met gewoon eens even te denken, zo van, en beeld u in dat ik vandaag zou sterven. Ja, dan dacht ik, maar God is barmhartig, dat heb ik toch heel mijn leven al geloofd en zo. En ik geloof dat nog echt heel sterk. Maar dat wil niet zeggen dat we ons niet elke dag moeten bekeren, hè, onze goede wil tonen. Als woensdag herinnert er ons aan eigenlijk, dat we bekering nodig hebben. Een ommekeer, eigenlijk een beetje wegkijken van, ja, van onszelf en zo. Om te kijken naar wat er echt toe doet, hè? en wat dat God plezier doet en wat dat anderen ook nut bij hebben. En ja, de priester die zegt tegenwoordig een ander zinnetje. En ik moet eerlijk zeggen, ik hou meer van dat zinnetje. Omdat het zinnetje is van Jezus, ja. We zouden zelf zijn. Bekeer u, zegt Jezus in Marcus het eerste hoofdstuk 15e vers. Bekeer u. Geloof in de blijde boodschap. En dat vind ik een echte optimistische boodschap. Ja. Maar ik hou ook wel van de profeet Joël, die zegt zo, het komt erop aan, scheur uw hart en niet uw kleren. Keer terug naar de Heer, want God is genadig, barmhartig, langmoedig en vol liefde. Ja, daar moet ik ook, hè, daar ben ik ook dol op. Want daar wordt beschreven hoe God echt is zo. En ja, Jezus heeft dat in zijn leven getoond, maar... Kijk, in het Oude Testament was dat ook al aanwezig, hè? Die grote barmhartigheid van God en die liefde. Ik hou veel van de 40 dagen tijd, van die periode, maar in feite van alle periodes die voorbereiden op een groot feest, gelijk de Advent. Nou, dat vind ik ook fantastisch. De 40 dagen tijd, die 9 dagen voor Pinksteren, voor het feest van de Heilige Geest. Ja, dat is echt een belangrijke periode om ja, een beetje over je leven na te denken. Zo. Ja, en dat kruis dan op mijn voorhoofd als kind al en zo, daar liep ik een hele dag mee rond. Hè. Ik vond dat niet vies of zo. En soms was dat wel een beetje raar, want niet iedereen deed dat blijkbaar. Veel mensen gingen naar huis en deden dat dan direct weg. Maar ik liep rond, overal. En ook als jong meisje zo ben ik daar trouw aan gebleven. Ik nam de tram en ik zat daar met mijn groot kruis op mijn voorhoofd en zo. Het gebeurde wel eens dat mensen zeiden, je hebt daar een vlek. En dan zei ik, nee, dat is geen vlek, dat is een kruisje. Maar ik heb er al aan gekrapt waarschijnlijk. En dan begon ik een beetje uitleg te geven. Ja, dat ik christen was en dat dat een bekeringsperiode was. En dat ik toch vond dat ik daar mocht vooruitkomen. Dat ik niet altijd ja, het goede deed en zo. Ja, christenen willen toch graag de liefde van God doorgeven. En sommige mensen, omdat ze mij in een jonge leeftijd dan zagen, die voelden zich geroepen om mij al een beetje te... Ja, moet ik zeggen... te troosten. En het was eigenlijk wel gek dat ze zo zei, ja, maar ik geloof toch dat God u zal vergeven en zo. Je moet u dat niet te erg aantrekken. En dat vond ik dan eigenlijk zo vertederend, dat ze Gods spreekbuis werden voor, om een kind op te beuren dat eigenlijk over vergeving sprak. Ja, de 40 dagen tijd, ja. 40 word je daarin, hè? Dat is zo weer zo'n getal. Dat veel voorkomt in de Bijbel. Bijvoorbeeld Mozes, die heeft 40 dagen gevast voor hij de 10 geboden van God heeft ontvangen. En de Joden hebben ook 40 jaar in de woestijn, dat zeggen ze toch in de Bijbel, in Exodus, rondgezworven voor ze konden intreden in het nieuwe land, in het beloofde land van melk en honing. Dus dat is een lange tijd om na te denken over uw leven en zo. En Jezus, ja, die heeft ook 40 dagen en nachten in de woestijn doorgebracht en is daar bekoord door de duiven. Ja, hij zal daar wel een beetje zitten nadenken hebben, zo van hoe ga ik het aanpakken en zo. Hè? Aan wat ga ik voorrang geven? De eerste christenen, die vasten ook. Bijvoorbeeld die vasten en bidden als ze mensen gingen uitzenden naar een bepaalde plaats, gelijk voor Paulus en Silas. Dan hebben ze daarvoor eerst gevast en gebeden voordat ze die mensen lieten vertrekken. Ik denk zo dat dat voor ons ook zo is, dat we tijd nodig hebben. We hebben echt tijd nodig om tot de waarheid te komen, onze dwaalwegen te leren ontdekken en te groeien naar een nieuwe levensstijl. We moeten eerst ons hart bekeren, ja, vooraleer dat er daden kunnen volgen. Dat is zo'n beetje gelijk een training, een oefentijd. Dat je naar de innerlijke coach moet luisteren, hè? Dat is de Heilige Geest. Ja, ik kan meespreken van coachen. Hè? Ik heb sport gedaan. Nu, ik heb niet zozeer de tennis gedaan, maar ik kan me dat voorstellen dat die coach zegt, ja, maar die opslag van u, dat trekt op niet veel, hè. Je hebt er altijd twee nodig. Of je moet een beetje meer variatie brengen in je spel. En je komt nooit naar het net en zo. Of mijn coach, dat was verschrikkelijk, want die deed alles met zware getallen. 100 meter sprint, 200 meter gewoon doorlopen daarna en terug 100 meter sprint. En zo 20 keren na elkaar, zo de tour van het stadion. En mijn vader, gelukkig, was mijn reddende held om te komen zeggen zo van, je mocht ermee stoppen. We gaan naar huis, hè. Ik pak ze mee. En het is dus eigenlijk wel niet helemaal te vergelijken, want God gaat ons niet de hele tijd op wilskracht trainen. Ik denk dat we meer getraind moeten worden op openheid, op ontvangen. En niet heel de tijd zo de prestatie. Het is wel belangrijk dat we leren luisteren. En daarvoor tijd maken dus inderdaad om dat een beetje te leren. Dat is misschien de enige inspanning, dat we er wat tijd voor zien. Want alles komt van hem, hè. De kracht om iets om te veranderen, de inspiratie, het licht, om te leren zien hoe dat we eraan toe zijn. En Jezus zelf heeft dus ook goede raad gegeven. We gaan 3 deeltjes daarvan bespreken. Uit het Matteüs-evangelie, het 6e hoofdstuk. Van 1 tot 4 ga ik nu lezen. En dat gaat vooral over de relatie tot de medemens. Jezus zei tegen zijn leerlingen, denk eraan, beoefen uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen om de aandacht te trekken. Anders heb je geen recht op loon bij de Vader in de hemel. Wanneer gij dus een aalmoes geeft, bazuin het dan niet voor u uit, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op straat, opdat ze door de mensen geprezen worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al ontvangen. Als gij een aalmoes geeft, laat uw linkerhand dan niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene blijven. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u belonen. Dat vind ik echt een hele mooie tekst. In de wereld is meestal omgedraaid, hè. Met veel getoeter geven ze giften. Ja, de namen verschijnen. Heeft 100.000 euro gegeven aan dat goed werk en zo. Grote firma's maken er reclame mee in feite als sponsor. Men mag het aftrekken van de belastingen en noem maar op. Ik denk toch dat Jezus het heeft over een zuivere gift, zonder getoeter. Natuurlijk hebben we weldoeners nodig en sponsors, want er zouden veel projecten niet doorgaan, moest dat er niet bij kunnen komen. Ja, het een plezier is het ander waard, zeker. Maar gelukkig zijn er ook milde weldoeners die er niet te veel tamtam rond maken. En veel vrijwilligers ook, hè. Ik denk aan mijn vader. Die heeft heel veel oude mensen naar de kerk gereden, omdat die er anders niet meer zouden geraken. Maar af en toe, ja, ze wisten zijn telefoonnummer, dan belden ze ook in de week zo. En dan zei ze, meneer De Vos, ik moet naar de tandarts om 3 uur en ik kan er niet geraken. En ja, dan reed mijn vader natuurlijk. Af en toe gebeurde dat wel een beetje veel op een week. En dan zei ons ma, die mensen die denken zeker dat wij met water rijden. Maar we hebben er nooit iets voor gevraagd, natuurlijk. Ik moet daar altijd mee lachen met die reactie. God de Heer ziet in het verborgene. En hij kent ons hart en onze goede bedoelingen. En zo vind ik een van de mooiste voorbeelden dat ik u kan geven, dat is wat ik zelf heb gezien in het Centraal Station. Het is te zeggen, daar stond een bedelaar, Isidor. Ik heb zijn naam omdat ik ermee gebabbeld heb. En Isidor heeft het mij zelf verteld. Dat hij alle dagen daar probeerde te staan om 6:58 morgens in het Centraal Station, in die grote gang die de verbinding een beetje is tussen de mensen die van de trein komen en naar de metro lopen en omgedraaid. En hij stond altijd op dezelfde plaats, 6:58. En dan kwam die stroom van een bepaalde trein blijkbaar voorbij. En een meneer, die had dan al 1 euro in zijn hand om aan Isidor te geven. Maar die holde door. Dat wil zeggen dat Isidor niet weet, niet eens weet of dat die man Frans, Nederlands, welke taal ook sprak. Kent zijn naam niet, niks. Maar die deed dat alle dagen. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, alle dagen dat hij ging werken. Het hele jaar rond, hè, had hij zijn 1 euro in zijn hand. Hij keek hij zo door, vriendelijk aan. Hij gaf dat geld en hij holde door naar zijn metro. Dat vind ik wel zo echt een voorbeeld van een zuiver gift. Ik kan niet anders dan dat mooi vinden. Maar misschien voor u, ik heb een voorbeeld, hè. Zet aan het sparen voor iets leuks. Het kost zoiets van 250 euro. Ja, dat heb je niet direct. En ik weet niet, misschien kan je er eens 5 euro of zo, ik zeg zomaar een getal, achterhouden en wachten om dat dus bij die 250 te doen. En te geven aan mensen die het echt dringend nodig hebben. Bijvoorbeeld in een bedelaar die eten en drinken moet verzamelen voor die dag. Of een gezin of zo. En ja, zonder getoeter, hè? Niet om jezelf in de aandacht te brengen, maar uitstellen van je pleziertje, want die 250 euro, waarvoor moet die weer al dienen? Hè? Toch iets voor jezelf meestal. Dat is misschien toch wel eens om over na te denken. Een uitstellen tot iets en dat dan ten voordele is van iemand anders. We gaan nu even luisteren naar het lied van Helly en Rickert, Al je haren zijn geteld.
Schat te vinden, waar al het andere bij verwel. Want de vader die het leven schept, weet wat je nodig hebt en zelfs al je haren zijn geteld.
Er loopt een man door de velden, weet je wat hij vertelde? Hij zware arbeid, toch heeft hun vader altijd voldoende zaad, voldoende vrucht. Maar ik zeg,
zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid, en al het andere komt vanzelf. Wees niet bang om je kruis te dragen, want hij kent al je vragen, zelfs al je haren zijn geteld. Tot het leven leidt. Kom door de enge poort en luister naar mijn woord, wat iedereen je ook vertelt. En maak je nooit meer zorgen, je bent bij mij geborgen, zelfs al je haren zijn geteld.
Naar het tweede deeltje van Matteüs, zesde hoofdstuk, van 5 tot 6. En dat is het deeltje dat gaat over onze relatie tot God. Waar Jezus zegt, wanneer je bidt, gedraag je dan niet als een schijnheilige, die graag in de synagogen en op de hoeken van de straten staan te bidden om op te vallen bij de mensen. Voorwaar, ik zeg je, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar jij, als je bidt, Ga dan in je binnenkamer, sluit de deur achter jou en bid tot je Vader die in het verborgene is. En je Vader die in het verborgene ziet, zal het je belonen. In de tijd van Jezus waren er inderdaad bepaalde Joden die behoorden tot een geestelijke beweging, dat noemden we de Farizeeën. En die stonden soms inderdaad op straat te bidden, die stonden dan stil en zo. En die vielen echt wel op. En je kon je de vraag stellen, waarom staan ze daar nu zo uitdrukkelijk te bidden? Ja, misschien wilden ze wel voortdurend bidden. En dat is goed natuurlijk. Het is dat opvallen dat Jezus waarschijnlijk in het verkeerde keelgat is geschoten. Maar toch wil ik graag opmerken dat bijvoorbeeld jongeren die in de gang in een station bijvoorbeeld staan muziek te maken en te zingen over Jesus is alive en zo van dat allemaal, dat die toch eigenlijk, die staan daar ook op te vallen natuurlijk, maar ik vind dat toch iets anders. Die stralen iets uit, die willen dat enthousiasme over Jezus doorgeven aan de mensen die daar voorbij komen. Ze vragen geen geld, integendeel. Ze geven soms nog iets aan de mensen die langskomen, een woord vanuit de Bijbel of zo. Maar je ziet dat die echt dat innerlijk zingen. En ja, ik heb daar toch bewondering voor, zo dat die jongeren die tijd nemen om God die bestaat voor hen duidelijk te maken aan de mensen die allemaal erdoor hollen en zo. En misschien bij God niet stilstaan, zelfs met moeite in God geloven. Dat kan ik wel bewonderen en zo. Ik vind dat een vorm van evangelisatie. En daar sta ik helemaal achter. Een ander voorbeeld is, bijvoorbeeld, Mark vertelde mij dat hij iemand was tegengekomen die veel problemen had. En die had al die problemen aan hem zitten vertellen in het midden van de stad en zo. En dan heeft hij aan die gast gezegd van, zou je het goed vinden als we daar nu op dit ogenblik hier voor zouden bidden, voor die problemen? Want God, die kent die problemen, maar God wil jou ook zijn liefde doorgeven enzovoort. En die gast heeft gezegd, ja, ik wil dat wel. En ze hebben dat dus gedaan. Ze zijn niet naar een kerk kunnen gaan of zo. Ze zijn daar ter plaatse in gebed gegaan met hun twee. En dat is een heel intens moment geweest voor die jongen. Ik kan zelf getuigen dat ik dat ook al gedaan heb, in het midden van Brussel bijvoorbeeld, met iemand. En dat was inderdaad zo. Eens dat ik met die gast in gebed was er rondom mij precies niks niet meer. Ik hoorde niks meer van auto's of van mensen die voorbij kwamen of zo, of zelfs niks. Wij waren alleen precies met ons twee en God bezig. En dat was heel, heel, heel intens. Dat was dus ook op straat. Maar voor ons persoonlijk gebed vind ik het toch echt wel belangrijk dat we een zekere afzondering hebben en privacy nodig hebben. Want het is, ja, we hebben veel stoorzenders. Hè? En als we echt een beetje dieper willen gaan nadenken over onze relatie met God en hem aan het woord laten, dan is er meer stilte nodig. En dan kunnen we eigenlijk beter openstaan. Dan wachten we op Jezus of op de Heilige Geest. En dan wachten, ja, dat is iets anders loslaten. We zitten er zonder masker. Dat bedoel ik niet letterlijk. Hè. We zitten er zonder ons te willen verbergen. God kent ons door en door. En we laten ons door zijn liefde echt helemaal onderdompelen. Hij kan ons gelukkig maken, herscheppen. Duidelijk maken dat hij onze Vader is en in ons gelooft. En dat is een vorm van onze batterijtjes van ons hart op te laden. Ja, we laden wel onze gsm op, hè. En onze elektrische fiets en onze elektrische auto. Waarom zouden we dan ons hart niet mogen opladen? En dat is ook veel belangrijker, want dat is het hart. Het hart, allez, de liefde. Hè? De liefde hebben wij nodig. Dat is eigenlijk de energie die van God komt. Laat ons dan, we zouden ons dan eigenlijk moeten wat meer laten volstromen door de liefde van God. En dat is best dat we daar tijd en ruimte en stilte voor maken. Hoe dat je dat gaat doen, kan ik niet voor u beslissen natuurlijk. Welk plekje dat je daarvoor gaat kiezen. Heb je weinig tijd, ga dan gewoon rustig met de ogen dicht op een stoel zitten, rechte rug. En let op je ademhaling en herhaal de naam van Jezus of van de Vader of van de Geest. En ja, dat kan ook heel veel gebeuren. God is niet beperkt door tijd. We gaan over naar het derde deeltje, dat gaat over onszelf. Wat zegt Jezus daar? Het is een beetje verder in het Matthäus-evangelie, namelijk van Matthäus 6, van 16 tot 18. Wanneer je vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen. Ze verstrakken hun gezicht om de mensen te tonen dat ze aan het vasten zijn. Voorwaar, ik zeg u, ze hebben hun loon al ontvangen. Maar als jij vast, zalf dan je hoofd, was je gezicht, om niet aan de mensen te tonen dat je vast, maar vast voor je Vader in het verborgene. En je Vader die in het verborgene ziet, hij zal het je belonen. Het valt me op hoeveel mensen er veel voor over hebben om af te slanken en om een fit lichaam te hebben en zo. En om gezond te eten. En sommigen schrijven zich een hele week in om te vasten. En dan praten ze over al hun persoonlijke ervaringen en wat ze allemaal al uitgeprobeerd hebben, een soort dieet of zo. Maar ook over onderliggende problemen, waardoor dat ze misschien een beetje te veel gaan eten of snoepen. En dat is misschien belangrijk, hè? Er bestaan zo ook groepen, religieuze groepen, die dat dus inleggen, zo een week vasten, gekoppeld aan heel veel gesprek. Maar kijk, waarom moeten we van ons lichaam niet hebben? Waarom kunnen we dat niet goed aanvaarden? Waarom willen wij absoluut alle mogelijke gevoel van gemis of leegte opvullen? Wat zou ons kunnen helpen? Ik heb gedacht, de dankbaarheid tegenover God dat hij ons geschapen heeft. Wij zijn de kroon op zijn werk. Hij is de schepper en hij was zo blij met ons. En nog altijd, wij zijn Gods vreugde. En ik dacht, ja, hij heeft heel die schepping voor ons geschapen, die prachtige tuin waarin wij mogen rondlopen en genieten en er zorg voor dragen. Maar misschien doen we dat niet op de goede manier. Excuseer. Er zijn kleine hoeveelheden te snoepen eigenlijk. Allee, ik denk soms, waarom moeten mensen nu in één keer zo'n half doos pralinen opeten? Of een hele zak chips. Zo, je weet, zo'n grote zak. Ja, ik weet niet. Ik heb het gevoel dat ze alleen maar binnensteken. En dat ze niet weten wat ze proeven. Als ik zo... Hé, pralineke. Oh, dat smaakt zo lekker. Smelt die bij de mond. En dan... Ik kan daar echt van genieten. Ik heb eigenlijk zelfs geen tweede nodig. Dat is bijna zonde van die eerste. Omdat die zo lekker was of zo. Op dezelfde manier snoei ik ook onderweg. Ik heb geen stappenteller. Hè. Ik vind niet dat het ligt aan kilometers wandelen. Ik geniet van een korte wandeling. En dan zie ik veel meer. Ik wandel niet snel en zo. Ik kijk naar het kleinste miertje. Ik kijk naar een viooltje dat daar aan het groeien is tussen een beton. Ik hoor de vogeltjes. Ik vind dat laat mij echt helemaal op. En dat is gelijk voedsel. Dat is voedsel voor mijn hart. Voor mijn bewondering en voor mijn lofgebed. En zo loop ik te zingen. Langzaam rustig leren genieten van kleine dingen. Kleine hoeveelheden. Leren proeven, leren genieten van iets. Ja, klein, een geur, een geluid, een vogeltje. Ja, neem tijd om God te loven en te danken. Dat is een maaltijd op zich. Misschien een beetje vasten op de neiging van ja, direct alles ja, naar uw mond toe te brengen. Zo, hè. Snoei ook in prikkels. Dat vraagt een andere levensstijl. Je kunt de ene activiteit naar de andere doen en in feite loopt het precies van de morgen tot de avond. Maar ja, kijk naar de vogels in de lucht en de bloemetjes in het veld, zegt Jezus. Ze maaien of zaaien niet, maar uw hemelse Vader voedt ze. Zijt gij niet veel meer waard dan zij? Dat zegt Jezus. En daar geloof ik echt in. Hij vindt ons hut van hut. En we moeten ons een beetje misschien laten, ja, gelijk verliefden eigenlijk op gang, ons laten versieren door God, door allerlei kleine attenties. Ons hart te luisteren, Legia, hoe hij ons iets toefluistert in ons oor en zo. Hij ziet in het verborgene, hij kent al onze noden. En we kunnen met hem op ontdekkingstocht gaan, rustig, eenvoudig, gelukkig worden. Dat geloof ik echt. En ik las iets speciaals, maar ik vond dat toch speciaal. Het komt uit het Jodendom en men zei daar dat God de schepping, voor de schepping tjim tjum gedaan heeft. Dat is ook weer zo'n typisch woord, tjim tjum. En dat is dat hij op zichzelf gevast heeft, ja, om plaats te maken voor de mens. En voor de schepping dus. God wou niet alles zijn, zeggen de rabbijnen. Zo kon de mens met zijn vrijheid op het toneel komen. Maar als de mens heel die leegte wil opvullen, die God gemaakt heeft, dan wordt hij alles. Dan is er zelfs geen wereld meer en geen schepping en geen God meer bij. Geen plaats meer voor God. Ook de mens moet vasten om de wereld en God te leren respecteren. Ja, dat vond ik wel echt een doordenkertje. Ja, wij verbruiken toch veel, hè? We zijn toch ook altijd middelpunt, hè? En ja, dat is ook weer in om dat te zeggen. Wat is mijn ecologische voetafdruk? Ja, dat kun je opzoeken, hè, op internet. We verbruiken misschien veel meer dan dat eigenlijk nodig is, hè. Hoeveel tijd besteed ik ook aan anderen? Laat ons ervoor zorgen dat onze vaste en onze dienstbaarheid ook geen competitie is met anderen. We moeten de loef niet afsteken om bewonderd te worden of uit te blinken op geestelijk vlak. Dan hebben we het eigenlijk niet goed begrepen. God ziet in het verborgene naar ons allen en hij leeft met elk van ons mee. We zijn allemaal Gods vreugde en dus geen rivalen. Alsjeblieft, niet in rivaliteit. En nu gaan we samen bidden het Angelus. En je moet je maar voorstellen dat dat Angelus, dat dat ook voor u bestemd is, dat die een engel op bezoek komt bij u. Want jij ook wordt een drager van Jezus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt. En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. Graag wil ik dit gebedsmoment beginnen met het gebed van de heilige Thomas van Aquino. Dat toont hoe een groot man heel oprecht kan bidden, zonder masker voor God durft vragen om hulp. Hij en zoveel voor hem en na hem hebben God gezocht. Maar ze hebben hem ook gevonden als de barmhartige en geduldige God. Heel realistisch beschrijft hij zijn onmacht in het gebed, in het consequent handelen als christen en hij vraagt om vergeving. Barmhartige God, roep mij terug als ik van u wegvlucht. Trek mij aan als ik weerstand bied. Richt mij op als ik gevallen ben. Ondersteun mij als ik weer ben opgestaan en leid mij terwijl ik verder ga. Vergeet mij niet, ofschoon ik u vergeet. Verlaat mij niet, hoewel ik u verlaat. Wend uw blik niet af van mij, al ben ik een zondig mens. Zie niet naar mijn zwakheid, maar alleen naar uw oneindige goedheid. Vergeef mij genadig wat ik heb misdaan. Schenk mij berouw over wat voorbij is en maak me behoedzaam, zodat ik niet meer zondig. Amen. Ik vind dit eigenlijk een heel mooi gebed van Thomas van Aquino. Jezus, je leerde ons steeds te blijven bidden met vertrouwen en alles te durven verwachten. Laat deze 40 dagen tijd een tijd zijn van grote vreugde. Niets is te erg, te beschamend, om niet naar de Vader terug te keren en zijn vergeving te ontvangen. Niets is te erg van wat anderen ons hebben aangedaan, om niet met hen te herbeginnen. Want jij doet toch hetzelfde met ons. Laat er een vreugdevol vertrouwen groeien dat van elke mens een broer of zus te maken is. Geef ons de vreugde van het samen groeien naar de liefdevolle zorg en verbondenheid over alle grenzen heen. Breng het angstige en gekwetste vertrouwen in ons tot zwijgen. Een stilte waar jij sussend komt geruststellen. Geef het niet op, doe je best, God doet de rest. Je Vader in het verborgene ziet. Hij steekt een tandje bij, het komt in orde. Maria, je was zo'n dappere moeder voor Jezus en je vertrok helemaal uit Nazareth om Jezus niet alleen te laten, om hem niet in de steek te laten toen hij veroordeeld werd. En hem die marteltocht te zien gaan en dan te sterven. Je ging mee achter hem aan. Je was er voor hem. Maar je bent er ook voor ons, als wij het moeilijk hebben. We willen deze 40 dagen tijd met jou dapper zijn en meeleven met hen die het moeilijk hebben en delen wat we kunnen, dienstbaar zijn, eenvoudig zonder tralala of drukdoenerij. Maak ons attent op het goede moment dat we op de juiste plaats staan langs de kruisweg van de een of de andere persoon, dat we bidden, vriendschappelijk aanwezig zijn. Vader in de hemel, je bent geen camera langs de weg die ons wil betrappen op overtredingen. Je bent geen alziend oog dat al het negatieve noteert. Maar je bent onze steun en toeverlaat. Je bent onze hulp in alle nood, onze fan en aanmoediger wanneer wij met knikkende knieën zitten en dat onze handen verslappen. Je kijkt met medeleven en je bevordert onze inzet. Wat is het toch goed om in jouw armen te mogen thuiskomen en te weten dat je ons kent, hè, en dat ik niet lager kan vallen dan je reddende handen. Kom, Heilige Geest, en leer ons bidden. Abba, Vader. Abba. Abba, Vader. En om af te sluiten, luisteren we nog naar het lied Wat was ik zonder liefde, ook van Ellie en Rieke.
Was ik zonder liefde?